Goed, ik groet jullie in Jezus naam en ik wil graag de Bijbel openen bij 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10. En dan wil ik samen met jullie de eerste 11 versen lezen. Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Ik die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe. Ja, ik smeek u dat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid, waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. Want dan wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af aan elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Kijkt u alleen naar het uiterlijk. Als iemand er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is, laat hij dan ook dit bij zichzelf bedenken, dat zoals hij zelf van Christus is, zo ook wij van Christus zijn. Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht die de Heer ons gegeven heeft, tot opbouw en niet tot afbraak, dan zou ik nog niet beschaamd worden. Dit zeg ik niet om de schijn te wekken dat ik u door de brieven schrik wil aanjagen, want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk. Laat zo iemand dit bedenken, zoals wij zijn in het spreken door brieven, wanneer wij afwezig zijn, dan zijn wij ook in het doen, zo zijn wij ook in het doen wanneer wij aanwezig zijn. Paulus die had strijd. Dat zien we. En hij heeft er boven staan, of de vertalers hebben er boven gezet, Paulus apostolisch gezag. Het was de gewoonte van de vijand, het was de gewoonte van de boze als Paulus het evangelie gebracht had. En dat zien we aan de gemeente van Korinthe, dat zien we ook in de brieven aan de Galaten. Dan kwam de rover, de moorder, de steler, de slachter, de verdelger en dan probeerde hij het werk van God. Dus we zeggen het werk van Paulus, maar eigenlijk is dat het werk van God. Dan kwam de boze om te proberen het werk van God af te breken. En het verwondert mij soms dat mijn broeders en zusters niet begrijpen dat wij in oorlogstijd leven. Het verwondert mij soms als de Bijbel leert dat wij bijwoners zijn en vreemdelingen op deze aarde. Dat we dan het gevoel hebben dat we al in de hemel leven. En het verwondert mij soms als ik broeders of zusters hoor zeggen, ja, ik heb strijd. Of er is strijd. Wat verwacht u dan, broeders en zusters? Wat verwacht u eigenlijk als de gehele wereld in het boze ligt? Wat verwacht u eigenlijk als u een strijder bent voor Christus? Wat verwacht u eigenlijk als het oorlog is? Denkt u dat er één soldaat in de oorlog, dat hij verlangt naar vrede? Ja, dat verlangt iedereen naar. Maar dat één soldaat, als hij in oorlogstijd, zeg maar op het oorlogsveld is als het ware, dat hij zich dan verwondert dat er geschoten wordt? Denkt u dat? Denkt u dat de soldaat zich verwondert dat hij dan vijanden ontmoet, vijanden om zich heen heeft? Nee, dat is het normale leven in oorlogstijd. Dan zijn er vijanden. Dan zijn er vijanden niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. En zo is het leven van de christen. Wij leven in oorlogstijd. En hoewel de Heer Jezus de vredevorst is, zal er straks op aarde pas vrede komen als Hij gaat regeren. En tot die tijd zal het oorlog zijn. Dus broeders, zusters, u moet u niet verwonderen als er strijd is. Want de strijd is tegen God. De strijd is tegen Gods plan. De strijd is tegen Gods werk. Om elk werk wat God in uw leven heeft gedaan, om dat af te breken en om dat kapot te maken. En onze vijand is meedogenloos. Paulus of Petrus zegt, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En laten we dan leren uit het leven van de apostel Paulus hoe hij daarmee omgaat. Hoe hij in die strijd reageert. En het eerste wat we daaruit kunnen lezen in lezen en leren in vers 1. Hij doet een beroep met de zachtmoedigheid en de welwillendheid van Christus. En ik denk een van de moeilijkste dingen voor ons is, als er strijd is bijvoorbeeld met een broeder of met een zuster, misschien met uw man, met uw vrouw of met uw kinderen, om dan te reageren in de zachtmoedigheid en de welwillendheid van Christus. Ik zou willen zeggen, dit is het eerste wapen wat we hier ontdekken. Reageren in zachtmoedigheid en in welwillendheid. Dus niet met hardheid, niet met de stok, maar in zachtmoedigheid en in welwillendheid. En op andere plaatsen lezen we dat om ook anderen te winnen. Maar ook, staat hier ook wat Paulus hier zegt, in de zachtmoedigheid en de welwillendheid van Christus. Dus besef dat als u van Christus bent en Christus van u, dat u die zachtmoedigheid en die welwillendheid ontvangen hebt vanuit het leven van Christus. Hij is het levende brood wat uit de hemel is neergedaald. Als hij woning gemaakt heeft in ons hart, dan beschikt u over dat leven van Christus. En dan is het niet de bedoeling dat u vanuit uzelf reageert. En dat u zelf gaat rechtvaardigen. Of dat u klaagt of wat dan ook, maar dat u reageert vanuit dat leven van Christus. Dus Christus is altijd de oplossing, is altijd het antwoord. Ook in onze strijd die wij te voeren hebben. Dus als er strijd is met anderen, reageer dan vanuit de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. En dan zegt Paulus, ik die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe. Dus we zien hier dat er over Paulus negatief gepraat wordt. Die man die zijn leven gegeven heeft voor God, die zijn leven gegeven heeft voor Christus, die alles doorstaan heeft om de Korintiërs, de heidense Korintiërs, het woord van God te brengen, die hen Christus gebracht heeft, die hen bij Christus gebracht heeft, daar wordt op afstand negatief over gepraat. En toch blijft Paulus welwillend, toch blijft hij zachtmoedig. Maar hij is ook flink. Hij is geen watje om het in onze talen te zeggen. Hij blijft flink. En hij zegt het gewoon waar het op staat. En dan zit hij vers 2, ja, ik smeek u dat ik wanneer ik aanwezig ben niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. Dus hier zie je weer dat hij beschuldigd wordt. Als er één geestelijke reus is geweest, denk ik, in het leven van het Nieuwe Testament, dan is dat Paulus geweest. Die alles van de Heer ontvangen heeft, de openbaring. Die zoveel brieven geschreven heeft, waarin hij de gemeente geleerd heeft, maar ook ons vandaag nog. En dan zeggen ze, ja, ze wandelen naar het vlees. En dan zegt Paulus, ja, wij wandelen in het vlees. Maar hij bedoelt, lichamelijk zijn we nog in het vlees. Hij zegt, maar wij voeren geen strijd naar het vlees. Zoals ook Efeze 6 ons dat leert, dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed. En ik heb al zo vaak gepreekt, broeders, zusters, strijd dan ook niet naar het vlees. En strijd ook niet tegen het vlees. Als er iets is in uw leven, tussen broeders, tussen zusters, in uw gezin of op uw werk, waar dan ook, voer de strijd niet naar het vlees. Probeer niet met spitsvondigheid of met sterke argumenten uw gelijk te halen. Probeer niet altijd de fout te zoeken bij die ander, maar besef dat wij allemaal mensen zijn, wel geestelijk, maar ook nog van vlees en bloed. En dat u zoekt naar de welwillendheid en de zachtmoedigheid van Christus. En dan gaat Paulus hier ons iets leren, wat is eigenlijk de bedoeling vandaag? De bedoeling is vandaag dat wij leren hoe wij geestelijk moeten strijden. De bedoeling is niet vandaag dat we moeten leren om geestelijk te klagen, maar dat we leren om geestelijk te strijden. En dan, wat zegt Paulus hier dan? De wapens, dus wij hebben wapens. We hebben er al zo vaak over gehad, ook in Efeze 6. Wij hebben wapens, maar gebruiken we die wapens? Zijn wij deskundig op het gebied van welke wapens wij hebben? Weten wij ook hoe wij de wapens moeten hanteren? Want als wij in de oorlog zijn en we zijn een soldaat zonder wapens, dan zijn we weerloos. Maar Paulus zegt hier niet dat wij als christenen weerloos zijn. Hij zegt dat wij wapens hebben. Ja, we hebben zelfs goddelijke wapens. En daarom hoeven wij nooit te verliezen. Mogen wij delen in de overwinning van de Heer Jezus Christus. Nou, het eerste wapen waar wij al kunnen denken, dat is de kracht van God. Want er staat hier ook, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, dus het is geestelijk, maar krachtig door God. Een andere vertaling zegt krachtig voor God. Want als wij als strijders niet vooruitkomen, als wij als strijders stilgehouden worden op onze plaats of bezig gehouden worden op onze plaats, kan het koninkrijk van God niet uitgebreid worden. Dan kan het koninkrijk van God niet verder komen. Als God niet verder kan komen met ons, dan worden het ware de Heeren stilgehouden. Dus het is door God en het is voor God. Maar als God ons zijn wapens geeft, dan is het onze verantwoordelijkheid om die wapens te gebruiken. Dan gaat God die wapens niet voor ons gebruiken. Nou, hij heeft ons als het ware een zwaard gegeven en wij moeten dat zwaard gebruiken. Een voorbeeld, hè? Dus het woord van God, het zwaard van de geest. Dus de wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, dus je hoeft niet boos te worden, je hoeft niet te slaan, je hoeft je niet te verweren, maar wel deze geestelijke wapens te gebruiken. Want het is niet de bedoeling, lieve broeders, zusters, dat wij altijd in de strijd leven. Wij hebben strijd van tijd tot tijd. Maar als u altijd strijd hebt, dan wordt het tijd voor een pastoraal gesprek, om te kijken wat daarvan de oorzaak is. De wapens van onze strijd, dus die wij hebben, dat hebben we vanmorgen al duidelijk gemaakt, hoop ik. Wij hebben een strijd te strijden. Wij hebben een strijd te voeren. En daar hebben we wapens voor. En Paulus verwijst hier ook naar 2 Korinthe 1. Ook in het derde hoofdstuk van de 2e Korinthebrief, daar leert Paulus ons dat het een geestelijke strijd is. En de hele bediening van het Nieuwe Testament, dat gaat over de bediening van de geest. Nou, als we dan bedenken dat de Heer Jezus zegt in Handelingen 1 vers 8, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En met alle respect, ik hoor tientallen christenen altijd maar bidden om kracht. En er zijn er weinig die danken voor de kracht die ze ontvangen hebben. Ik hoef niet meer te bidden om datgene wat ik van de Heer ontvangen heb. Ik mag daar de Heer voor danken. En ik mag dat geloven. Ook weer een wapen. Het geloof. Denk aan Efeze 6. Neem al bovenal het schild van het geloof. Maar als we alleen naar onze strijd kijken, dan zakken we als het ware al terug uit. En dan gaat het erom dat wij op Jezus zien, lieve broeders, zusters. Wij moeten zien op de Heiland. De Heiland die op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. Die in alle dingen ons te hulp kan komen. Hij is ook vlees en bloed geworden om ons te kunnen helpen. En nou is hij in de hemel en dan heeft hij ontvangen alle macht in de hemel en op aarde. En als we dan belijden christen te zijn, dan mogen we ook weten dat Jezus toch in ons is en bij ons is. Waarom maken wij ons dan nog bezorgd? Ik moest je van de week, gisteravond of vannacht of een andere nacht, een week, moest je denken aan dat kleine versje waar wij de kinderen al leren. Ik kan slapen, ik ben moe. En dan hoor ik christenen zeggen, ik kan niet in slaap komen. Ik blijf allemaal denken, het tolt allemaal rond. Ik ga slapen, ik ben moe, hebben onze kinderen geleerd. Waarom zeggen wij dan ook niet gewoon, ik ga slapen? Waarom zeggen die nu even klaar met denken, morgen is er weer een nieuwe dag, ik ga nu slapen, het is tijd om te slapen. Sommige christenen hebben het idee dat God ze ontroofd heeft van hun wil. Dat is ook weer een misleiding. Dat is ook weer van de vorst van de boze. U heeft een hart van de Heere. Als u geboren wordt en u krijgt ook een hart, een nieuw hart als u wederom geboren wordt. En in dat nieuwe hart, daar heeft u ook gedachten. Dan heeft u ook een wil. Dan heeft u ook gevoel. En dat moet vernieuwd worden, dat moet besneden worden, dus dat is een proces. Maar soms dan kom je zakenlui tegen, die zijn heel krachtig, die hebben een hele krachtige wil. Ze weten precies wat ze wel moeten kopen en niet moeten kopen en hoeveel dat ze er willen geven enzovoort enzovoort. En als het dan over het geestelijke gaat, dan zijn ze een soort willoos. Maar hoe kun je nou een krachtige soldaat zijn als je uitgeschakeld bent in je wil? God heeft die ons gegeven. En die wil die heb je ook nodig om te gebruiken. Ja, niet om tegen Gods wil in te gaan. Zoals Jezus ook zegt in Gethsemane, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar Jezus heeft niet gebeden, Vader, haal mijn wil weg. Hij zegt, laat uw wil geschieden. Dus als daar een wil is bij ons, die tegenover de wil van God is, ja, dan moeten we buigen. Dat we eens willend worden met hem. Maar God heeft u een wil gegeven. Hij heeft u kracht gegeven. Ja, hij heeft u bovennatuurlijke kracht gegeven. Wat Paulus ons leert in Efeze 1 tussen 17 en 23. Dat wij moeten bidden om die geest van wijsheid en openbaring. Om te ontdekken hoe overweldigend groot zijn kracht is geworden. Die hij gewerkt heeft in Christus. En die kracht is in ons. Die kracht die Jezus uit de doden op deed staan, die is in ons. Maar als u het niet gelooft, broeders en zussen, zult u die kracht weinig of niet aan het werk zien. U moet het woord van God geloven. Tegenwoordig mag je niet meer zeggen, moet, maar u moet het echt geloven. Wij moeten er geloven dat het waar is wat het woord van God zegt. Wij moeten niet geloven wat die boos ons influistert. Als je ons influistert dat je niks kunt. En dat je niet nuttig bent. En dat je geen gave hebt gekregen. En dat er van jou niks terecht komt. En nou, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Dat zijn leugens. God zegt dat nergens van ons. Hij zegt, ik heb u macht gegeven op slangen, schorpioenen te trappen. Lucas 10 vers 19. Maar dan moeten we dan wel doen, broeders, zusters. En dan moeten we die boze niet rond laten spoken in ons hoofd. U moet daar iets tegen doen. Strijden en overwinnen. Ook zo'n truc van die boze is dat hij ons uitlokt tot de strijd. Daar hoef je toch niet op in te gaan. Jezus is toch je Heer. Je kunt ook bidden om inzicht. Je kunt ook bidden om wijsheid. Je kunt ook vragen aan de Heer, wat moet ik doen? Heer, leer mij strijden. Heer, leer mij onderscheid. Heer, wie is mijn vijand? Hoe valt u mij aan? Vorige week zondagavond hadden we het over demonie en dan is er zo'n broeder die ik al jaren ken, een hele lieve broeder, en dan wordt hij aangevallen en dan het eerste wat hij altijd roept, hoe kan dat? Wel, dat kan omdat het oorlog is. Dan kun je aangevallen worden. Daar moeten we niet verbaasd over zijn. We moeten hem alleen wederstaan. En niet al die vragen die de boze op ons afvuurt proberen te beantwoorden. Reeds in het Oude Testament, dan leren we onder andere van Habakuk. De Heere, Heere is mijn kracht. Hoort u het, broeders en zusters? De Heere, Heere is mijn kracht. Dus wie is uw kracht? God zelf. En moeten we dan nooit een keer de nederlaag lijden? Ja, dat zal best wel een keer gebeuren, omdat we nog niet genoeg hebben leren strijden of dat er andere omstandigheden zijn, maar dan hebt u nog niet de oorlog verloren. Dus één veldslag verloren is nog niet de oorlog verloren. Dan staan we weer op en dan gaan we verder. Maar leer strijden. En leer dat de kracht van God is. En leer ook dat de kracht voor God is. En als hier gesproken wordt over een bolwerk, dat is rond. En in het pastoraat is dit een tekst die wij heel vaak gebruiken. Heel vaak zijn er bolwerken opgebouwd in het leven van mensen, met een heleboel leugens. En soms is het net als met een ui, dan ken je wel, dat is verschillende lagen, dan moet je laag voor laag, moet je dat allemaal afpellen. Je bent daar niet in één keer mee klaar. Zo'n bolwerk is haast onneembaar. En daarom moet dat afgebroken worden, tot eer van God. En dan zie je ook in vers 5, wij breken valse redeneringen af. En dat geldt niet alleen de valse redeneringen in het hart of in het leven van de mensen rondom u heen. Dat geldt ook voor de valse redeneringen die misschien in ons hoofd zich afspelen. En wat valse redeneringen, dat gaat in tegen de waarheid. Daarom spreekt ook weer opnieuw Efeze 6 over de gordel van de waarheid. En Petrus zegt, omgord de lendenen van uw verstand met de waarheid. Jezus zegt, u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. U kunt zoeken naar verlossing, maar als u tot de ontdekking komt dat u reeds verlost bent, dan gaat u dat ook leven, dan gaat u dat ook ervaren. En zo kun je in het donkere zware ronddolen, maar dan moet het licht aangestoken worden. En wie is het licht? Wel, dat is Christus. En het woord van God, het openen van uw woorden, zegt Psalm 119, dat verspreidt licht. Dat geeft inzicht. Dat maakt de duisternis als het ware licht. En als dat alleen niet lukt, dan moet je dat samen doen. Valse redeneringen, leugens. Ik heb er al een paar genoemd. Dat je niks kunt en van geen nut bent en weet ik van allemaal. En dat je geen vrijmoedigheid hebt en al die dingen. Nee, u moet uw vrijmoedigheid die u ontvangt van de Heer geen prijs geven. Dat is wat het woord van God zegt. En al uw gevoelens kunnen daar tegen ingaan. En u mag kiezen of dat u die gevoelens gelooft of het woord van God. Nou, ik hoop dat u het woord van God gelooft. Geef uw vrijmoedigheid niet prijs. In Christus hebben wij alles ontvangen wat tot het leven en de Godvrucht strekt. Dat verzint Arinus het woord van God. Hoe zou de Heer nou van ons iets kunnen vragen zonder dat hij ons in staat stelt om dat te volbrengen? Hij weet heus wel dat wij mensenkinderen zijn. Hij weet heus wel dat wij van vlees en bloed zijn. En hij weet heus wel dat wij in menselijke kracht die boze nooit kunnen overwinnen. Daarom heeft hij ons de goddelijke kracht gegeven. En de goddelijke heerschappij die Paulus hier ook gebruikt. Hij laat zich niet wegzetten. Hij laat zich niet in een hoekje zetten. Als het om Paulus zelf zou gaan, had hij dat wel gedaan. Maar het gaat hier over het werk van God. Het gaat hier over de gemeente van Christus. Het gaat hier om de zaak van de Heer. En voor de zaak van de Heer, daar mogen wij voor strijden. Valse redenering in elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Ziet u, als daar een bolwerk is in uw denken, als daar een werk is van de vijand wat nog afgebroken moet worden, kan God er als het ware niet bij. Eerst moet dat bolwerk weg. Vroeger was zo'n bolwerk vaak voor een stad. Voordat die stad ingenomen kon worden, moest dat bolwerk weg. Nou, zo is het ook met ons hart. Voordat de Heer het de volle door kan werken in ons hart en in onze geest en in ons leven, dan is het nodig dat elke valse redenering afgebroken wordt. Elke valse redenering. Elke leugen. Over anderen of over uzelf. De leugen moet afgebroken worden, want de leugen staat tegenover de waarheid. En de vorst van de leugen, dat is de leugenaar. Dat is de boze. En die probeert altijd het werk van Christus in u, in elk mens, te beschadigen. De ongelovige die hangt hier gevangen in duisternis. Die heeft u verblind. Maar nu zijn wij tot het geloof gekomen. En dan moet u niet meer vreemd opkijken als daar strijd is. Mijn vrouw heeft wel eens gezegd, voordat we tot geloof gekomen waren, hadden we met niemand problemen. En dan kom je tot geloof en dan begint het. Dan begint de strijd. Ja, maar dan heb je een vijand. Eerst wandel je met die vijand mee. Dan gaat die vijand met jou niet strijden. Die gaat je wel misleiden, maar niet met jou strijden. Maar dan kom je tot het geloof in de Heer Jezus Christus. En wat gaat hij dan doen? Wel, dan gaat hij zich manifesteren. Dan gaat hij de Heer als het ware tegenwerken. En wat moet ermee gebeuren? Wat staat hier met die valse redeneringen? Wat staat er hier bij elke hoogte? Dus die redeneringen, die bouwen een hoogte. Vaak kan dat in de jaren doorgaan. Leugen naar leugen, steen naar steen, zo wordt er als het ware een bolwerk gebouwd in uw denken. Wat zich eigenlijk verzet tegen het woord van God. Tegen de waarheid, tegen het licht. En dan moet elke gedachte gebracht worden onder de gehoorzaamheid van Christus. De gehoorzaamheid van het woord van God. Als u geen zin hebt om te vergeven omdat u boos bent, nou dan zegt het woord van God dat wij moeten vergeven. Als u geen zin hebt om elkaar lief te hebben, dan zit het woord van God dat je God moet lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Johannes die schrijft er heel veel over in de brieven, hoe wij de broeders en zusters lief moeten hebben. Dat zijn wapens, broeders en zusters. Als u bereid bent om u net als de Heer Jezus te vernederen. Jezus zegt, ik ben nederig en zachtmoedig van hart, Matthäus 11, vers 28 tot 30. Nou, de wapens van God is nederigheid. De wapens van God is dat Jezus zijn zondaren, als het ware zelfs zijn moordenaars, vergaf. Jezus zegt tegen de Israëlieten, als je met een Romeinse soldaat een mijl moet lopen met zijn verpakking, dat was toen verplicht via de wet, ga dan 2 mijlen met hem. Ja, waarom zegt Jezus dat? Wel, als je 1 mijl gaat, dan doe je gewoon je plicht, maar als je dan nog 1 mijl aan de vijand aanbiedt, want Jezus leert ons dat we onze vijanden lief moeten hebben, dat is ook weer een wapen van God. Als je dan die 2e mijl gaat, dan zal die soldaat vragen, joh, waarom doe je dat? En dan kun je van Christus getuigen. Zo werkt Gods koninkrijk. De wetten van het koninkrijk van God. Als we dat woord bestuderen en Christus volgen, dan gaan we dus anders worden. Waarom zal de wereld weten dat wij van Christus zijn? Wel, als we liefde hebben onder elkaar. Dat heeft Jezus ons geleerd. Niet als je geweldig hard kunt lopen of als je goed kunt preken of weet ik veel. Maar als er liefde is onder elkaar. Nou, hoe zit het, broer? Hoe zit het met uw vrouw? Vrouw, hoe zit het met uw man? Vrouw, hoe zit het? Een man, hoe zit het met uw liefde naar de kinderen toe? Moet je ze dan niet opvoeden, ja, in liefde? Moet je ze niet corrigeren, soms? Ja, natuurlijk wel. Maar in liefde. Hoe is het met uw liefde? Ja, u kunt er allemaal naar zoeken, naar die liefde. Maar Romeinen 5 vers 5 zegt dat die liefde van God in uw hart is uitgestort. Is voltooid verleden tijd. U moet het alleen geloven. En mevrouw heeft wel eens gezegd, liefhebben, houden van is een werkwoord. Soms moet je er ook wat voor doen. Maar u kunt u ook laten leiden door uw gevoelens misschien van bitterheid. Of van wrok, of van onrust, of wat het ook zijn mag. Het is vijandschap tegen God. Dat moeten we vernietigen. Daar moeten we onze voet op zetten. Heer, ik laat me niet leiden door onrust. Of door bitterheid, of door boosheid. Of door leugens. Jezus, als hij gescholden werd, dan schold hij niet terug. Als hij leed, hij dreigde niet. Hij had legioenen engelen kunnen roepen op dat moment. Ik had gezegd, maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft ervoor gekozen om de weg te gaan. Als je vijand, zegt Jezus, niet je broer of je zus, maar als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als je dorst heeft, geef hem te drinken. En zo zul je vurige kolen, zegt Jezus, op zijn hoofd stapelen. Zij zullen zich verwonderen. Zij hebben dan niks meer tegen u in te brengen. Maar ze gaan de liefde van Jezus zien. Strijd de strijd op de goede manier. Wat denk je dat die mensen daar die in Jericho wonen? Dan zien ze daar een volk Israël en eerst waren ze bang, ze beefden, er was angst, Rachab had het ook verteld. En dan zien ze het volk Israël en dan elke dag gaan ze om die stad heen lopen. Eerst hebben ze gedacht, nou wat doen die nou? Maar ik denk dat ze op slot hebben ze gelachen, denk. Kijk nou die mensen, zo neem je toch geen stad in? Dat is Gods manier. En de laatste dag gingen ze er 7 keer omheen en wat hebben ze toen gedaan? Gejuicht. Hadden ze Jericho al ingenomen, de Israëlieten? Nee, maar ze hadden de belofte van God. En hoe zit het dan met ons als we de belofte van God hebben? Gaan we dan kijken tot de God het doet? Of luisteren we dan als de Heer zegt, joh, loop eromheen, dan moeten we eromheen lopen. En als God dan zegt, juichen, dan juicht. Dat zijn de geestelijke wapens. Dat zijn de goddelijke wapens. En we hebben gezien in Jericho hoe het ging. De muren storten in. Dus strijd, de strijd met wijsheid onder de leiding van de Heilige Geest. Strijd, de strijd zoals Jezus die gestreden heeft. En als u boos bent op iemand, dan zult u wel bemerken dat die boosheid een bolwerk wordt in uw hart. Dan bent u niet benaderbaar. U bent niet bruikbaar voor de Heer. Als daar irritatie is in uw hart, dan bent u niet bruikbaar voor de Heer. Dan is de vijand bezig. Dan moet u uw voet opzetten. U moet zich ook niet verwonderen dat dat gebeurt, want dat gebeurt. Maar u moet de strijd strijden zoals Jezus ons dat geleerd heeft. Elke ongehoorzaamheid, en hier Paulus zegt dat hij zelfs elke ongehoorzaamheid in de gemeente gaat bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal worden. En hoe doet Paulus dat? Dat doet hij door het woord van God te gebruiken, het zwaard van de geest waar Efeze 6 vers 17 over spreekt. En hoe doet hij dat? Dat doet hij op het gezag wat Jezus hem gegeven heeft. En als wij bidden, lieve broeders en zussen, dan sluiten wij vaak af in de naam van Jezus. En dat is mooi hoor, dat is goed. Maar beseffen wij ook dan dat wij al wat wij gebeden hebben voor die tijd, dat dat hoort te zijn in de naam van Jezus. En hebben wij ons ooit erin verdiept wat het betekent als wij mogen bidden in de naam van Jezus? Hebben wij er ons ooit over in verdiept wat het betekent als wij bijvoorbeeld de vijand bestraffen in de naam van Jezus? Hebben wij er ooit ons in verdiept dat door het woord van God alles tot stand gekomen is, al het geschapene? En hebben wij ons er ooit in verdiept dat Jezus het woord is en dat er nog niks veranderd is? En dat alles tot stand gekomen is door dat woord, maar dat dat vandaag ook nog gebeurt? En als de Heere spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. En als de Heere de boze bestraft, denk maar aan Zacharia, als daar de hoge priester Jozua is. En die ziet er niet uit. Hij heeft vuile kleren. Dan wordt hij aangeklaagd door de boze. En dan zegt de Heere bestraffen u Satan. En dan zegt Jezus, doet hem een schoon kleed aan. En zet een reine tulband op zijn hoofd. Hoe moet die Jozua zich gevoeld hebben, die hoge priester? Staat hij daar met vuile kleren? Nou, dat is een beeld van ons als zondaars. Maar dan hebben we... Hij heeft een nieuw kleed gekregen van Christus. Zo zijn wij bekleed. Galaten 3 vers 27. Ook door de doop, denk maar aan Jesaja 61. De klederen van het heil, de klederen van gerechtigheid. Dus als wij leven... Kijk, Paulus heeft hier niks verkeerd gedaan. Maar dan kregen ze wel een heleboel beschuldigingen over hem heen. En hij heeft dat weerlegd met het woord van God. En laten we leren van Paulus. Hij zegt, volg mij na zoals ik Christus navolgt. Dan gaat hij nog even verder. Kijk u alleen naar het uiterlijk. Als iemand er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is, laat hij dan toch ook dit bij zichzelf bedenken. Dat zoals hij van Christus is, ook wij van Christus zijn. Zie in uw broeder, zie in uw zuster, Christus. Wij kennen van nu af aan niemand meer naar het vlees, zegt de Heer. Het gaat er niet om hoe wij er aan de buitenkant uitzien. Het gaat erom dat het leven van Christus in ons is. Het gaat erom dat wij van Christus zijn. Het gaat erom dat wij van God zijn. Het gaat erom dat wij van God leven. Voor God leven. En door zijn kracht leven. En kijk dan wat Paulus zegt in vers 8, want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht die de Heer ons heeft gegeven, de volmacht om de naam van Jezus te gebruiken, de volmacht om te bidden in zijn naam, want als u in eigen naam zou bidden, komt er niks van terecht. Als u in eigen naam gaat spreken, dan heeft dat niet de kracht die het heeft als u spreekt in de naam van Jezus. En daarom mag je ook vrijmoedig opeisen bepaalde zaken in het gebed, dat die zullen geschieden. En misschien voor uzelf, maar in eerste instantie voor God. Dat Gods naam verheerlijkt wordt. Dat zijn koninkrijk gebouwd wordt. Paulus was toch ook in dienst bij de Here. En natuurlijk heeft hij contact met die mensen, maar dat was een dienst bij God. En als je voor God iets moet doen, ja, dan moet je de volmacht van God hebben. Dan heb je dat gezag van God nodig, anders kom je niet verder. Je komt in de geestelijke wereld niet ver zonder de volmacht en de kracht van de Here. Dat weten we in ons oude leven, toen we de Heer nog niet kenden. Ja, dan werden we door die boze zware alle kanten opgetikt. Dan waren we slaaf van de zonde, zegt Paulus. Maar nu wij tot geloof gekomen zijn, nu wij van Christus zijn, als Christus Heer geworden is van ons hart, als Hij ons zijn Heilige Geest gegeven heeft, is zijn goddelijke kracht in ons. Om dat te gebruiken voor je eigen genoegen. Nee, natuurlijk niet. Altijd via de wet en via het leven van Christus. Want God blijft wel God. En de geest blijft wel geest en Jezus blijft wel Heer. Maar binnen de verordeningen, binnen de weg die God ons gegeven heeft en gewezen heeft vanuit zijn woord, ja, mogen we dan leven tot eer van Hem. Want wat is nou Gods bedoeling? Gods bedoeling is dat Christus verheerlijkt wordt. Het was de bedoeling van Jezus dat de Vader verheerlijkt werd. Dat kunnen we ook lezen in Johannes 14. En het is de bedoeling van de Heilige Geest dat Christus verheerlijkt wordt. Wel, dat is Gods plan. En verbaas u dan niet, ik herhaal het nog een keer, broeders, zusters, verbaas u dan niet dat er een grote vijand is die probeert om dat werk van God in u en om u en in de gemeente kapot te krijgen, te vernietigen, tegen te werken. Hij brandt van haat tegen de liefde en de genade van Christus, die ons ten deel is gevallen. En dan zegt Paulus hier, dat hij die volmacht heeft gekregen tot opbouwen, niet tot afbraak. Jeremia was nog heel jong. In Jeremia 1 kunnen we lezen, hij kreeg woorden ook tot afbraak. Maar Paulus zegt, ik heb alleen woorden gekregen tot opbouw. En dan zegt de Heere tegen Jeremia, ik zal mijn woorden in je mond leggen, Jeremia. Dus die profeet spreekt namens de Heere. En als wij spreken in de volmacht van de Heere, dan spreken we ook namens de Heere. Dus hetzelfde is waar als u iets gaat kopen voor een ander. Die ander betaalt, maar heeft u wel verteld wat u moet doen. Of werk, of noem alle dingen maar op. Dit zeg ik niet, zegt Paulus, om de schijn te wekken dat ik door mijn brieven schrik wil aanjagen. Dus hij zegt niet, jongens, ik heb volmacht gekregen, dus pas maar op als ik dadelijk kom. Want hij blijft in die geest van zachtmoedigheid en welwillendheid. En dan weer Paulus, die weerlegt alles. Want zijn brieven, zegt men, dat heeft hij blijkbaar allemaal te horen gekregen. Wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken verachtelijk. Maar Paulus zegt, laat u iemand dit bedenken. Als wij zijn in het spreken door brieven wanneer wij afwezig zijn, zo zijn wij ook in het doen wanneer wij aanwezig zijn. Dus je ziet dat er allerlei leugens tegen Paulus ingebracht worden. En wat doet Paulus? Die breekt al die redeneringen, breekt hij af. Tegenover elke leugen zet hij de waarheid. Tegen elke leugen zet hij, als het ware, het woord van God. En daarom als wij in de waarheid wandelen, zegt Efeze 6, als wij in de waarheid wandelen, als wij onze lenden om God hebben met de waarheid, als we wandelen in die waarheid, als wij die geestelijke wapenrusting van God aantrekken, zijn wij eigenlijk onaantastbaar. Dus verbaas u niet over de strijd, dat hoort erbij, broeders en zusters. Het is oorlog. Verbaas u daar toch niet over. Wees daar ook niet mee bezig. Ik heb zo'n strijd. Dan vraag dan aan de Heer waarom u strijd hebt. Waar is het schild van het geloof? Hebt u dat opgegeven? Of hebt u het thuis in een hoek laten staan? Ik noem een heel eenvoudig voorbeeld. God heeft u alles gegeven wat tot levende godsvrucht strekt. En natuurlijk is het zo dat wij moeten oppassen in de genade. Natuurlijk is het zo dat een kind van God meer moet leren als die iemand die een beetje opgewassen zijn zoon is geworden. Een bepaalde strijd die u gestreden heeft en die u overwonnen hebt, die hoeft u niet meer te strijden. Meestal komt er dan een volgende veldslag. Komt er een volgende oefening. Komt er een volgende training, want dat hebt u ook nodig. Dus ik wil eigenlijk afsluiten vandaag. Heel simpel. Verbaas u niet over de strijd. God heeft u een wapenrusting gegeven voor uw gehele lichaam. Ook voor uw hoofd. Denk maar aan de helm van het heil. Denk maar aan de Filippenzen 4. Dat God zelfs onze gedachten kan behoeden en bewaren, beschermen. Vlucht daar naartoe. Blijf in de genade die God u gegeven heeft. Maar laat u niet aftrekken van het dienen van de Heer Jezus Christus. Zoek ook de overwinning niet in eigen kracht. Maar dank God voor de kracht die u gegeven hebt om die boze te weerstaan. Jacobus 4, vers 7 zegt, wedersta de boze en hij zal van u vlieden. Als u hem niet wederstaat, zal hij niet van u vlieden, broeders en zusters. Natuurlijk zijn er ook nog broeders en zusters die voor u bidden. En dat kan ook helpen, prijs de Heer. Gebed is ook een machtig wapen, wat ook genoemd wordt in Efeze 6. Gebruik uw wapenrusting. Wees niet verschrikt, wees niet verbaasd. En vraag aan de Heere of dat hij u leert strijden. Amen. Zullen we samen danken? Hemelse Vader, wil u danken dat de Heer Jezus gekomen is om ons te geven leven dat in overvloed. En ik dank u, Heer, dat u uw woord hebt gegeven aan de Heilige Geest die ons wil onderwijzen. Telkens weer, dat we meer en meer, Heer Jezus, gevormd worden naar het beeld. Maar u, Heer Jezus, u werd door de Geest in de woestijn gebracht om verzocht te worden door de boze. Ook wij, Heer, mogen hierdoor heen in navolging van u. Maar Heer, wij prijzen uw grootheid dat niemand van ons voortdurend de nederlaag hoeft te lijden. Omdat uw kracht daar is, uw wapenrusting daar is, uw woord daar is en ook nog broeders en zusters rondom ons heen zijn. Die gemeente daar is, die gemeenschap der heiligen. Heer, wij aanbidden u. En we prijzen uw wonderbare naam. En het is gebed, ons gebed is, Heere, leer ons, Heer Jezus, om de overwinning te behalen in uw machtige, wonderbare naam. Leer ons zo te strijden, dat wij voortdurend de overwinning zullen behalen. Vader, in Jezus' naam. Amen.